Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Het is goed om hier even stil te staan en even om ons heen te kijken voor het wonder dat we hier met z'n allen zo kunnen zijn in vrijheid. Open Doors melden van de week dat 100 miljoen christenen dat niet kunnen. Dus laten we daar dankbaar voor zijn. Voorganger vanmorgen is dominee Daniel Timmerman. Ook hartelijk welkom. Organist vanmorgen is Christiaan ten Hoven. Mijn naam is Pieter Meijer en ik ben vandaag de ouderling van dienst. Het zou kunnen dat u of jij naar aanleiding van deze bijeenkomst of over de gemeente iets zou willen vragen. Dat kan, na afloop van de dienst zullen dominee Timmerman en ik hier voorin staan en u bent er van harte welkom. In deze dienst is de collecte bestemd voor de zending. De kinderen van de kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar voor de Kidspace. Vanmiddag is er een jeugddienst die begint om 5 uur. En het thema is Called to be Free. Aaron Smit zal daar nu iets meer over zeggen.
Ja, vanmiddag dus een jeugddienst met als thema Call to be Free en Martin de Jong die zal spreken. Dus ik zou zeggen, kom allemaal gezellig met al je vrienden die, of vriendinnetjes die je mee wil nemen. Ja.
Aaron, Call to be Free, geroepen om vrij te zijn, heb ik dat goed vertaald zo?
Ja.
Oké. Dan zal er voorafgaand aan de voorbeden door Annelies de Jong nog iets verteld worden over de bijeenkomst van afgelopen donderdagavond. Nu gaan we Psalm 8, vers 1, 3, 4 en 6 zingen. En na een moment van stilte, votum en groet zingen we dan gezang 434, vers 1, 3 en 5. Namens de Kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Het is goed om aan het begin van deze dienst even een moment stil te worden en te bedenken dat God er echt is, dat Hij een schuilplaats is voor ons allen. Laten we stil worden. En we belijden samen: onze hulp is in de naam van de Heer, Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is en eeuwig leeft. Hij laat niet los wat Hij begon in ons leven en in deze wereld. Amen. Genade voor u en jou en vrede van die God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. We zitten nog maar net, maar de kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2, die mogen alweer gaan staan. Want jullie mogen vanochtend naar de kidspreest. En een hele leuke dienst daar en tot straks. Als een leefregel voor ons leven wil ik nu twee gedeeltes lezen uit de eerste brief van Johannes. Om te beginnen 1 Johannes 1 vanaf vers 5. Dit is wat wij Jezus hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we. En leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden. En reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf. En is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonde, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, God, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we Hem tot een leugenaar en is Zijn woord niet in ons. Kinderen, zegt de oude apostel Johannes, kinderen, ik schrijf u dit omdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. Dus leven in het licht. En wat betekent dat? Nou, het is liefhebben. In hoofdstuk 4 lezen we: geliefde broeders en zusters, laten we elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten wij ook elkaar lief hebben. Heb elkaar lief. Het eerste stukje wat ik las staat, als we nou zeggen we hebben niet gezondigd, ja, dan liegen we. Want we weten natuurlijk wel dat we dat doen, als we eerlijk zijn. De ene keer voel je dat intenser dan de andere keer, ben je er meer van bewust, maar wij zondigen. Maar we worden uitgenodigd om te schuilen bij Gods vergeving en zijn liefde. Laten we dat gaan doen met het volgende lied. Vader, vol van vrees en schaamte komen wij bij u. Dat is ook een gebed. Heer, vernieuw ons. Vul ons hart en leven opnieuw. Lied 168. Samen bidden. Ja, Heere God, liefdevolle Vader, machtige schepper van deze wereld en van ons leven. Wat een voorrecht is het dat we hier kunnen zijn. In vrijheid, in alle ruimte, om samen te zingen, samen uw woorden te horen, te delen, elkaar te ontmoeten. We werden er net even bij stilgezet dat dat echt bijzonder is. Zoveel van uw kinderen, onze broers en zussen in de Heer, hebben dat niet. Worden dwars gezeten. Of zelfs vervolgd. Wij danken u, Heer, voor het voorrecht dat u ons geeft van deze dienst. En dan willen we ook bidden voor al uw kinderen die het zwaar hebben. Die niet de weldaad hebben, de zegen van een dienst zoals deze op zondagochtend. Zegen hen, bemoedig hen alstublieft. Wij danken u, Heer, voor al uw goede gaven. De gaven van de muziek. De gaven van de woorden die door dichters, geleid door uw geest, op papier zijn gezet. We danken u voor uw woord dat we lezen en samen overdenken. Heer, mogen al die goede gaven van u een instrument zijn in uw hand, in de handen van uw geest, om inderdaad ons leven te vernieuwen, zoals we net hebben gezongen. Overvul ons en vernieuw ons. Maak ons hart en leven nieuw voor u. Wilt u geven, Vader, dat we in deze dienst de diepe rust mogen ontvangen van uw belofte. Want dit is de liefde. Niet dat wij u hebben lief gehad, maar dat u van ons houdt en blijft houden. Met een vasthoudende, genadige liefde. Je schenkt ons de diepe rust van die liefde. En zet ons alstublieft in beweging om uw grote, rijke liefde tot ons leven te laten doordringen. Dat ons leven daardoor in beweging mag komen. Om op onze beurt uw lief te hebben. En onze naaste als onszelf. Hier in de kerk. En morgen op school of in de straat of op het werk. Dat is ons gebed. En wilt u onze lege handen vullen? Dat bidden we u. In de machtige naam van Jezus Christus, onze Heer, om wie wij u loven en danken. Amen. Lucky Schat zal nu voor ons de schriftlezing verzorgen. We lezen uit het Lucas-evangelie, Lucas 10, vers 25 tot en met 42. Daarna zingen we Psalm 27, vers 2 en vers 4.
Er kwam een wetgeleerde die Jezus op de proef wilde stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: Wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: doet u dat dan voortaan net zo? Toen ze verder trokken, ging hij het dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar 1 ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen.
straks na de verkondiging uit Lucas 10 gaan we zingen het lied Heer, u bent altijd bij mij. Prachtige verwoording van Psalm 139. En dat is lied 69 uit onze bundel. Na de preek, lied 69. Gemeente van de Heer, broeders en zusters, jongeren, ouderen. Misschien heeft u wel eens gehoord de naam Sjaak van der Schies. Misschien niet. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Totdat ik, denk een jaar of iets meer geleden, een interview met deze man las. Sjaak van der Schies, samen met zijn vrouw, heeft hij zo'n 10 jaar geleden de eerste voedselbank in Nederland opgericht. En ik heb het niet gecontroleerd, maar ik denk dat er ook in Eindhoven een voedselbank zal zijn. Zelfs in onze welvarende vechtstreek in Utrecht hebben we sinds kort een voedselbank in deze gure tijden. Voedselbank. Nou, in het interview werd gevraagd hoe is dat nou zo gekomen, meneer van der Schies. Hij vertelde, nou, door omstandigheden raakten we zonder werk. En toen vroegen we ons af, wat zullen we doen? We hoefden niet te solliciteren. Wat zullen we nu gaan doen met onze tijd en ruimte? En toen besloten ze mensen te gaan helpen die het minder hadden dan zij. En er werd ook gevraagd, waarom deden jullie dat nou? Wat motiveerde jullie nou om nu al 10 jaar lang echt keihard te werken om een enorm netwerk van voedselbanken uit de grond te stampen? Wat drijft je? Nou, vertelde hij. Het komt voor een groot deel door mijn opvoeding. Ik ben christelijk opgevoed. Ik heb altijd meegekregen van huis uit, je moet je naaste lief hebben als jezelf. Lucas 10. En, vertelde hij erbij, bij ons thuis was christen zijn meer dan dat je een broek versleet in de kerkbank. Nee, dat betekende dat je naast mensen gaat staan, in de prut. Gewoon arm uit de mouw, aan de slag. Je naaste lief hebben als jezelf. En dat vond ik wel mooi. Deze meneer van der Schies vertelde er ook iets bij. En het was eigenlijk heel kwetsbaar. Want hij zei erbij, ja, zo zit ik dus in mijn vel. Ik loop dus hard voor anderen. Dat is in mijn opvoeding meegegeven. Je naaste lief hebben als jezelf. Maar er is me ook wel eens verweten dat ik te hard loop. Dat ik mezelf voorbij loop. Of mijn gezin. Dat je altijd maar zo voor anderen bezig bent. Dat je aan jezelf en mensen in je eigen directe omgeving niet meer toekomt. Dat is een spanningsveld voor deze meneer van der Schies. De naaste lief hebben, een gebod, dat moet je doen. En tegelijk ook toekomen aan jezelf. Ik kwam hierbij omdat ik in gesprek met iemand in Breukelen, een gemeente waar ik net afscheid genomen heb, eigenlijk een vergelijkbaar spanningsveld aantrof. Iemand zei me, ja, ik hoor zo vaak in de kerk, bijna elke zondag, dat gebod. Je moet de Heer je God lief hebben met heel je hart, je ziel, je verstand, oké. Je naaste lief hebben als jezelf, ja goed, doe ik. Tenminste, dat probeer ik te doen. Dat heb ik ook van huis uit meegekregen. Je moet altijd klaarstaan voor een ander. En ik ben veel bezig voor anderen. Vrijwilligerswerk hier in de kerk dit. Voor mijn buren dat. Maar als ik dan hoor als jezelf. Nou ja, word ik een beetje ongemakkelijk. Dan vind ik helemaal niet makkelijk om mezelf lief te hebben. Om ook aan mezelf toe te komen. En dan ook nog, nou ja, positief te denken over mezelf. Ik vind mezelf niet zo bijzonder. En misschien zijn er mensen die zeggen van ja, dat heb ik nou ook. Misschien herken je een stukje van deze twee verhalen die ik nu vertel over meneer van der Schies en over iemand in de gemeente. Heb je dat ook? Dat je denkt, ja, ik ben eigenlijk wel altijd bezig voor anderen. Maar bij mezelf stilstaan, doe ik maar liever niet. Misschien een jongere die zegt, hè, jezelf lief hebben. Nou, als ik in de spiegel kijk, aan mezelf denk, liever niet. Ik ben niet zo bijzonder. Of misschien wel iemand die wat ouder is en terugkijkt op een leven lang van je altijd net een beetje minder voelen dan anderen. Dat kan. En dan kan zo'n klein zinnetje uit de Bijbel, je naaste lief hebben als jezelf, ja, toch wat ongemakkelijk zijn. Wat moet je ermee? In het gesprek met diegene in Breukelen zei ik, ik zal er een keer een preek over houden. Over dit stukje uit de Bijbel, over het je naaste lief hebben als jezelf. En dan vooral dat laatste, als jezelf. Nou, zoiets beloof je makkelijker dan je doet, want het was nog niet zo eenvoudig. Toen ik met deze preek bezig ging, ontdekte ik eigenlijk al snel dat dit onderwerp een hele korte preek zou kunnen opleveren. En een hele lange preek, en misschien wel meer dan één preek. En misschien is eigenlijk een preek wel niet zo geschikt voor dit onderwerp. Maar goed. Ik heb er toch een preek over gehouden. Dus u krijgt vanochtend ook van mij twee preken. Een korte en een lange en dan in elkaar gepropt tot één geheel. De korte preek is deze. Wat bedoelt Jezus nou eigenlijk als hij zegt, je moet je naaste lief hebben als jezelf? Wat betekent dat als jezelf? Nou, laten we even inzoomen op Lucas 10. Jezus in gesprek met een wetgeleerde. De wetgeleerde is er duidelijk op uit om Jezus iets te ontlokken waarmee hij zich kwetsbaar maakt. Dat hij misschien iets verkeerds zou zeggen. Meester, wat is nou het belangrijkste in de wet? En in het gesprek dat zich ontspint, wordt eigenlijk een antwoord op tafel gelegd dat in het Jodendom heel gebruikelijk was. Dat zeiden de rabbijnen ook. Wat is nou de samenvatting van de wet? De Heer die God lief hebben. Met heel je ziel, je kracht, je verstand. Uit Deuteronomium komt dat. En uit Leviticus heb je naaste lief als jezelf. Twee geboden dus. Het is wel eens gezegd, het zijn drie geboden. God liefhebben, je naaste liefhebben, jezelf liefhebben. Maar dat staat er niet. Het liefhebben van de naaste als jezelf. Daarbij is als jezelf de maat waarmee, dus een maatstaf. Hoe moet je God lief hebben? Nou, met alles wat in je is. En hoe moet je dan je naaste lief hebben? Heb je je naaste een beetje minder lief dan jezelf? Je gunt jezelf het beste en nou, je naaste ook wel wat, maar kan toch wel wat minder? Nee, heb je naaste lief als jezelf. Niet karig mondjesmaat, maar echt als jezelf. Dus als jezelf is geen gebod, maar de maat waarmee je een ander lief hebt. Niet te zuinig. En misschien, maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Misschien betekent het ook wel dat als jezelf, dat er ook een bovengrens aan zit. Je hoeft ook weer niet de ander zo lief te hebben dat het ten koste gaat van jezelf. Dat weet ik niet helemaal zeker, omdat het Bijbelse woord liefde betekent zelfopofferende liefde. Dus op een bepaalde manier gaat het wel ten koste van jezelf. Zoals Jezus ons een voorbeeld heeft gegeven van liefde die dient en zichzelf geeft. En toch, als ik dan denk aan de diaken die zo klaar staat voor een ander en op de gekste tijden wordt opgebeld en dan in de auto springt om een ander te helpen met eigenlijk, nou ja, soms wat onbenullige dingen en die daardoor eigenlijk niet meer toekomt aan de gezin. Dan denk ik, je naaste lief als jezelf. En er zit ook een bovengrens aan. Het mag ook een keer genoeg zijn. Dus heb je naaste lief als jezelf. Dat is de maat waarmee je een ander lief hebt. Het is geen gebod tot zelfliefde. En nou, dat kan al heel bevrijdend werken. En het kan zo zijn dat je denkt, ik moet al zoveel en dan moet ik ook nog van mezelf gaan houden. Het is geen moeten, maar dat komt nog. Het is geen gebod. En het gaat in de Bijbeltekst ook niet in de eerste plaats om een gevoel. In de Bijbel heeft liefhebben toch vaak meestal eerst een hele praktische insteek. Bij ons zitten we al snel in de sfeer van emoties, dat je jezelf waardeert en aanvaardt. Maar in de Bijbel is het woord liefhebben toch vaak wat praktischer. Wat is je naaste liefhebben als jezelf? Jezus zegt ergens anders in Matthäus 7. Wat is nou de samenvatting van de wet en de profeten? Nou, wat jij wil dat de mensen voor jou doen, doe dat zelf ook. Als jij nou ziek bent, misschien kun je wel een tijdje niet naar de kerk komen. En je bent een tijd uitgesloten van het gewone leven, niet naar je werk. En je bent, nou ja, je zit thuis. Wat zou jij nou willen dat de mensen voor jou doen? Dat zou je toch heerlijk vinden als iemand even belt? Of een berichtje stuurt? Of misschien gewoon een keer eten komt brengen? Nou, doe dat zelf ook. Dat is liefde. Of als jij verdriet hebt, misschien vind je het wel fijn als iemand een arm om je heen slaat. Nou, doe dat dan ook bij een ander. Dat is liefhebben van je naaste als jezelf. Geen gebod. Ook niet een kwestie van dat je gevoelens bij jezelf moet oproepen, maar praktisch. Doe dat. Heb je naaste lief als jezelf, zoals de meeste mensen, ja, zichzelf het goede gunnen. Niet iedereen. Kan dat je door ziekte jezelf niet het goede gunt, maar de meeste mensen gunnen zichzelf het goede. Nou, gun dat ook voor je naaste. Dat is de korte preek. Liefde van jezelf als maatstaf voor het liefhebben van je naaste. Daar zou ik amen kunnen zeggen. En toch doe ik dat niet. Omdat ik me besef dat ik met deze korte preek nog niet alle vragen die ik even opgevoeld heb aan het begin van de preek heb beantwoord, al helemaal niet. Maar nog niet besproken. Het ingewikkelde van de Bijbel is dat hier verondersteld wordt dat je dus wel van jezelf houdt. Je wordt eigenlijk met een soort van zelfsprekendheid benoemd van ja, nou ja, heb je naaste lief als jezelf en je houdt van jezelf, je gunt jezelf het beste, dus doe dat zelf ook. Het kan wel zijn dat het bij ons helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Dat we het juist lastig vinden om van onszelf te houden of onszelf een beetje te aanvaarden. Onze vraag kan zijn, ja, hoe zit het dan met mij, met mijn zelfbeeld? Mag ik er zijn? Doet mijn leven er eigenlijk wel toe? Voegt het iets toe? Heel veel mensen hebben die vraag wel eens. En sommige mensen hebben die vraag heel vaak. Het zijn vragen die je niet zozeer aantreft in Lucas 10 en zo, maar wel echte vragen. Onze vragen. En hoe moeten we daar dan mee? Nou, dat is de lange preek. Of eigenlijk veel meer dan één preek, denk ik. Ik heb me afgevraagd, wat kan ik daarmee in de preek, zoals nu? Toen dacht ik aan een verhaal. Gods woord vertelt een verhaal. Vertelt het verhaal over hoe God naar ons kijkt. En wat God van ons vindt. Wij vertellen ook een verhaal over onszelf. Ons zelfbeeld. Het verhaal is misschien wel gevoed door wat mensen tegen ons zeiden. Jij? Ach ja, ja. Je bent een beetje minder. Jij doet niet zo mee. Jij kunt dat eigenlijk niet. Mensen kunnen dingen over ons zeggen. Wij kunnen dingen over onszelf vertellen. Dat is het verhaal wat we over onszelf hebben. Maar wij mogen in de kerk het verhaal van God over ons leven horen. Steeds weer opnieuw. Steeds weer opnieuw. En wij mogen het verhaal dat we over onszelf vertellen afstemmen op dat verhaal. Dat is echt een goed verhaal. Een verhaal waardoor we onszelf beter leren kennen. Want God is de God die ons kent zoals we onszelf niet eens kennen. En laten we eens luisteren. Wat is het verhaal dat God vertelt over ons leven? Het verhaal dat God vertelt over ons leven begint ermee dat wij door God geschapen zijn. En gewild. Heel af en toe kijk ik met Hanneke een aflevering van Spoorloos. Een programma waarbij mensen op zoek gaan naar hun wortels in het leven. En vaak draait het erom dat mensen dan op zoek gaan naar hun ouders. Bijvoorbeeld kinderen die op een gegeven moment in hun leven geadopteerd zijn. En dan toch op een gegeven moment willen zoeken van, ja, maar waar liggen mijn roots en waarom dan? Wilden ze me niet? Wilden zij me niet? Of was er iets anders? En soms dan is de conclusie dat mensen dan soms in een ver land hun echte moeder vinden en dan ontdekken, oh gelukkig. Gelukkig, ik was gewild, maar ze kon gewoon niet voor me zorgen. De omstandigheden waren er niet naar. En nou ja, dat komt dan tot een zekere aanvaarding. En ze had het dus goed met me voor. En dat gevoel, hè, van ik was gewild. En de Bijbel vertelt ons het verhaal. Er is iemand die ons bestaan heeft gewild. Niet zomaar iemand, maar de God van ons leven. Vader die op ons wacht in de hemel. Waar mensen soms een ander verhaal over ons vertellen, en wij dat over onszelf vertellen, vertelt het woord van God. Heer, u doorgrond en kent mij. Ik dank u voor het wonder dat ik besta. Het geweldig dat ik er mag zijn. En we hebben ook een taak gekregen in het leven. We hebben een leven gekregen dat het zinvol mag zijn. Wat is nou de mens helemaal, zegt Psalm 8? Ja, klein. Onbetekenend klein in een machtig universum. En tegelijk, u heeft ons bijna goddelijk gemaakt. En ons gegeven dat we mogen heersen over uw schepping. We zijn geschapen en gewild. Maar, het tweede wat de Bijbel vertelt over ons, is... We zijn onvolmaakt. Ja, zelfs schuldig, dat gebruikt de Bijbel, het woord schuld. Wat moeten we daar nou mee in zo'n preek als deze? Als we nadenken over het liefhebben van je naaste als jezelf, zelfliefde. En dan zo'n puntje er tussendoor over onvolmaakt en schuldig. Denk aan de titel van een boek, Hulpeloos maar schuldig. Het kan zijn dat we dat zo hebben meegekregen, misschien wel van huis uit. Een hele negatieve kijk naar onszelf, want we zijn toch schuldige mensen. Je kunt er niks aan doen. We kunnen het ook anders bekijken. Het stukje van de Bijbelse boodschap over dat wij schuldig zijn, kan ook heel en onvolmaakt zijn, kan ook heel bevrijdend werken. Dat je dus bij jezelf ziet van ja, maar er zijn dus dingen waarover ik me schaam. Die ik stom vind van mezelf. Er zijn dus dingen die ik gewoon verkeerd heb gedaan. Je naaste liefhebben als jezelf. Nou, ik hou vaak helemaal niet zo van mijn naaste. Ik schiet daarin tekort. Kijk, we kunnen met elkaar heel erg bijbels zijn en zeggen van ja, we geloven de zondigheid van de mens. Maar ondertussen bij jezelf toch denken, ja, maar ik moet toch wel een beetje beter zijn dan die ander. Ik moet het toch eigenlijk wel heel goed doen van mezelf of voor het gevoel voor anderen. Laten we maar gewoon dan zeggen tegen onszelf, ja, we zijn dus onvolmaakt en schuldig. Maar... dat was dus voor God geen belemmering om toch zo intens van ons te houden. Dat is het volgende stukje in het verhaal van de Bijbel. Wij onvolmaakt schuldig, maar God houdt van ons. Daaruit bestaat de liefde, schrijft Johannes. Niet dat het begon met onze liefde voor God of onze liefde voor elkaar, maar dat God ons heeft lief gehad en zijn zoon heeft gegeven om ons te verzoenen. Daar valt mijn horloge. Ja, ik zie wel wanneer het de tijd is. U zegt het wel als het te lang begint te duren. Het is het volgende stukje in het verhaal van God voor ons leven. Dat God van ons houdt. Dan mag je een prachtige tekst als Jesaja 43, waar God die God richt tot Israël, ook op jezelf betrekken. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol. En ik hou zoveel van jou, dat ik alles gaf. Mijn zoon, in ruil voor jou, om jou te behouden. God heeft ons zo lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, om u en jou en mij te redden. Kijk, en daar begint iets als dat je jezelf mag aanvaarden, of dat je ook van jezelf mag houden. In die wonderlijke, bevrijdende ontdekking dat er een God is die je kent, die jou wil, die jouw bestaan heeft gewild, die ook echt wel ziet wie je bent, wat je doet, waar je gewoon teleurstelt, maar die toch zo intens van je houdt, zijn zoon voor je gaf. We zijn in Christus vergeven en aanvaard. En dat is het grootste stuk van het verhaal dat de Bijbel over ons vertelt. En voor wie al langer dan vandaag in de kerk zit, waarschijnlijk een heel bekend verhaal. Iets wat we heel vaak horen in allerlei verschillende varianten. Toch kan het zijn dat deze bekende woorden niet echt resoneren in ons leven. Dat je denkt van ja, maar het is natuurlijk allemaal wel waar en zo. Die liefde van God, ik weet wel dat heel bijzonder is en toch, het roept niet zoveel bij me wakker. En hoe kan dat dan? Ligt dat dan aan mij? Of, nou ja, waarom heeft een ander daar blijkbaar veel meer mee dan ik? Ik denk dat ermee te maken heeft dat hoe groot de liefde van God ook voor ons ook is, dat wij tegelijkertijd nu leven in een leven met rafelrandjes. Dat zie je in het groot, in de gebrokenheid in de wereld. Maar het zit ook in je eigen leven. Ons leven kent rafelrandjes. En dat betekent dat we ook het soms gewoon moeilijk vinden om een stukje onszelf te aanvaarden. En dat we soms gewoon niet goed in ons vel zitten. En dat ook in de weg staat dat we ons geliefd weten door God. Dat komt, en dat is het laatste stukje van het verhaal van de Bijbel. Ons leven is nog niet klaar. God houdt van ons. Maar we zijn nog niet klaar. 1 Johannes 3. We zijn kinderen van God. Alleen het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Hoe God ons uiteindelijk zal maken, dat is nog niet zichtbaar voor ons. God ziet dat wel. God heeft een plan met ons. We zullen zelfs zijn zoals hij is, zegt 1 Johannes. Volmaakt in het licht van God. En ook in balans en rust. Maar het is nog niet geopenbaard, dat zien wij nog niet. Wij zijn mensen onderweg daarnaartoe. En God is onderweg met ons. En dat betekent dat we nu nog rafelrandjes en onvrede kennen. En het ook moeilijk vinden soms om de ander lief te hebben als onszelf. Maar we zijn onderweg met rafelrandjes, maar wel in hoop. En dan wil ik tegen het eind van deze preek nog een keer een voorbeeld noemen van iemand uit een interview. Bisschop Musquens. Een paar maanden geleden las ik een interview met bisschop Musquens en... voor de mensen die ietsje ouder zijn, bisschop Musquens, die kennen jullie vast nog wel, oude bisschop van Breda. Krachtige kerkleider in de dagen dat hij actief was. Maar het interview met de krant en een foto erbij gaf het beeld van een kwetsbaar mens. Iemand op leeftijd. Had een herseninfarct gekregen. Met alle beperkingen die dat met zich meebracht. dan zou je denken van, nou, hoe kijk je dan naar jezelf? Deze bisschop, en dat vond ik ontroerend, die vertelde, door wat ik allemaal meegemaakt heb, ben ik intenser gaan bidden tot de Heilige Geest. En mijn gebed is, Heilige Geest, wilt u in mij voltooien wat u begonnen bent? En waarom me dat raakte, is dit. Deze mens, deze broeder in de Heer, had dus geleerd om naar zichzelf te kijken. In al zijn gebrekkigheid en zijn beperkingen, niet als een bouwval. Zo van, ik ben er bijna geweest. Nee, ik ben er bijna. God is in mij bezig en door de gebrokenheid van mijn leven heen, door de rafelrandjes heen, is God aan het werk. En daar verlang ik ook naar. Heilige Geest, wilt u in mij voltooien wat u bent begonnen? Nou, en zo mogen wij ook leren bidden tot God. Ook als we nog niet zo oud zijn als deze broeder. Als wij ook naar onszelf kijken en dan vooral de schaduwzijde zien. De rafelrandjes van ons leven. Heer, u weet hoe ik zal zijn. Ik zie het zelf nog niet, maar u ziet mij zoals ik zal zijn. En u bent in mijn leven iets goeds begonnen. Heer, wilt u dat voltooien? En mij dan ook helpen om vandaag verder te gaan. Te leven als uw kind. Amen. Meester Jong zal ons nu iets vertellen over de avond van afgelopen donderdag.
Ja, goedemorgen broeders en zusters. Dat sluiten we eigenlijk heel mooi aan bij de preek van dominee. Het is eigenlijk een onvolmaakt op weg zijn naar de volmaaktheid, maar met hoop, omdat er heel veel liefde onder ons ligt. Ja, we zijn donderdag samengekomen met een mooie groep broeders en zusters. We hebben een heel intensief en open gesprek gehad over onze gemeente. En er is eigenlijk heel veel om dankbaar voor te zijn. En dan kun je uitgaande van dat goede en die krachten die er in de gemeente zijn, de vraag stellen: en wat nu verder? En als je dan op zoek gaat naar welk verlangen er leeft naar meer van de geest, dan blijkt dat we toch ook stil moeten staan bij tekorten. Anders gezegd, verbeterpunten. Maar terug, we hebben dus proberen ze toch te focussen op: is er meer en wat wil onze gemeente nou? Wat is er meer mogelijk en welke eerste kleine stap kunnen we dan zetten, willen we zetten? Nou, we deden een aantal constateringen. We hebben een aantal dingen tegen elkaar gezegd. Die wil ik even met u langslopen. Er is in ieder geval iets heel wezenlijks speciaals wat ons verbindt. Dat is onze liefde voor God, ons geloof in Jezus, onze Heer. Liefde voor de kerk. Er zijn ook heel veel verschillen, grote verschillen in hoe we in de kerk zitten, in hoe we onze relatie met God ervaren. Of we gemakkelijk praten over geloof of niet, of we denkers zijn of doeners. Hoe betrokken we ons voelen in de gemeente. Eigenlijk is het, als je dat ziet, al die verschillen, heel bijzonder dat we hier weer bij elkaar zitten. Om te zingen, samen te bidden, samen stil te zijn voor Gods woord. Het is kortom veel om je over te verwonderen en dankbaar voor te zijn. En dan denk ik ook aan ongelooflijk veel mensen in deze gemeente die buiten de zondag heel veel tijd en energie geven voor de kerk. Er zijn ook heel veel mensen die een vangnet hebben binnen deze kerk. Maar we constateren ook tekorten. Er zijn toch wel veel mensen die afhaken, ouderen, jongeren. Er zijn mensen die voelen zich niet gezien. Er zijn mensen die voelen zich niet gesteund. Er zijn mensen die raken ontmoedigd door ervaren geloofslauwheid. Er zijn ook mensen die zeggen van: goh ja, ik mis eigenlijk wel een stukje voeding om een vuriger, blijer geloof te hebben. Zo is het, hè? Zo divers. Gelukkig is er ruimte voor iedereen. God is wezenlijk heel ruimhartig. Maar dat gezegd hebbend, hè, dit alles gezegd hebbend, hebben we ons weer de vraag gesteld: maar wat doen we daar nou mee? Met die tekorten, met lauwheid, met oppervlakkigheid en vrijblijvendheid die er onder ons is. Met broeders en zusters die de moed verliezen. Hoe zetten we dan, dat is denk ik de kunst vooral, hoe zetten we dan onze sterke punten in om ons verlangen een beetje meer werkelijkheid te maken? Maar dan is natuurlijk de eerste vraag: wat willen we? Wat is dan ons verlangen? Hebben we daar een beeld bij? Als het gaat om de liefde en de veiligheid en de verbondenheid in onze kerk, wat is dan ons verlangen? Wat is de wens als we denken aan mensen die God niet kennen? Maar misschien was de eerste vraag: wat is ons verlangen als het gaat om hoe zetten we God nog meer op de eerste plaats in ons leven? Willen we eigenlijk wel echt dat God ons hart en onze geest vernieuwt? Of vinden we het wel best zo? Nou, het blijkt dat het ook heel moeilijk is om het verlangen te verwoorden, omdat er is veel aarzeling en onzekerheid om dat onder woorden te brengen. Wat is nou het meerdere dat mogelijk is bij God? Maar we constateren dat het verlangen er wel degelijk is. Dat is ook heel veel liefde voor de kerk. Het is een zoeken dus. We hebben zoekend gedacht over mogelijkheden en vormen. Moeten we bijvoorbeeld toe naar een cellenstructuur waarin we elkaar bemoedigen, samen Bijbel lezen, voor elkaar bidden. Maar hoe dan en wie initieert dat dan? Is een minder strakke eredienst wenselijk? Of weer meer de getuigenissen zoals je destijds in die filmpjes, die prachtige filmpjes die de jongeren hebben gemaakt? Nou, we kwamen er niet echt uit. We hebben wel tegen elkaar gezegd dat naast gebed voor onze gemeente, dat we het vooral willen zoeken in een meer met elkaar in gesprek gaan over ons geloof. Meer open daarin ook durven zijn aan elkaar. En ook mensen betrekken die buiten de goed draaiende kringen vallen. Daar kunnen we heel klein en dicht bij huis mee beginnen. Mensen uitnodigen voor dat open geloofsgesprek. Dat zou toch gaaf zijn, denk ik dan, als we elkaar kunnen vertellen hoe blij we zijn dat God van ons houdt. Er zitten allerlei mits en maren, we hebben het net gehoord in de preek. Maar het zou toch gaaf zijn, hè, als we elkaar kunnen vertellen hoe we zien dat God wel in ons leven aan het werk is. En als we elkaar kunnen vertellen welke bijbeltekst ons door zware momenten heen helpt. Of welk bijbellied ons inspireert. Nou, kortom, er is denk ik heel veel uit te wisselen waarmee we dat open geloofsgesprek vorm kunnen geven. Het was een avond met een open eind. En in het najaar willen we dan ook graag opnieuw bij elkaar komen om weer van gedachten te wisselen. En de vraag is dan, doet u mee?
Bedankt Annelies voor dit verslag en ook alle dingen die ons aanreikt. Om daar ook straks voor te bidden. Verder heb ik ook nog een aantal best veel dingen om voor te bidden. Ook dankpunten. Maar ook wel zorgen. Ik loop het met u langs. In de eerste plaats zullen we danken voor de geboorte van Miles. Zoon van Lotte Hoorntje. En haar man Reggie Wong. Lotte woont in New York. Ze is nog steeds lid van onze gemeente. En we mogen danken voor de geboorte van deze gezonde zoon. Een kleinzoon. Dan onze zieken. We zullen danken en bidden voor broeder Ad van der Weert. In de afgelopen week is hij aan een hernia geopereerd. Hij is weer thuis, maar hij heeft nog wel veel pijn. We zullen voor hem bidden. We zullen danken en bidden met en voor zuster Marie-José de Vos. Ze kreeg in de afgelopen week een goede uitslag bij de oncoloog. Met haar zijn we heel blij. Ik kreeg een mailtje doorgestuurd. Daaruit lees ik de zin. We zijn erg blij en dankbaar met alle gebeden en aandacht van de gemeente. En laten mensen vooral doorgaan met bidden. Nou, dat willen we dus ook vandaag doen. We zullen bidden voor Marie-José en haar man Nico. Dan een bericht vanuit de familie Danhof. En dat is een enorme schrik. Want broeder Johan Danhof kampt al een aantal weken met ernstige hoofdpijn. Evenwichtstoornissen, misselijkheid. En afgelopen vrijdag werd duidelijk dat hij een hersentumor heeft. Dat is een heftig en verdrietig bericht. De artsen zien wel mogelijkheden voor operatie en gaan een behandelplan opstellen. Dus dat is dan de medische molen die dan opgestart wordt. Maar het is natuurlijk gewoon heel heftig. En laten we zeker ook voor Johan en zijn vrouw Ali bidden in deze moeilijke dagen. Ten slotte kreeg ik net nog het bericht dat de vader van Arnold Huibrechts een herseninfarct heeft gehad. Ik begreep ook in de afgelopen week. En het is ook goed om voor de vader van Arnold nu samen te bidden. Zullen we bidden? Heere God, trouwe Vader, bij alle onrust die ons leven kent, bij alle rafelrandjes van ons bestaan, bij alle scheuren en barsten in ons leven, in onze relaties, in deze wereld, komen we uit bij Psalm 139. Zoals we die net met elkaar zongen. Heer, u bent altijd bij mij. Als we dat niet konden zingen. En als we dat niet voor elkaar konden zingen. Heer, waar zouden we dan blijven? Als die grond niet onder onze voeten lag. Hoe zouden we dan kunnen bestaan? Wij danken u, Vader, dat we mogen weten van uw liefde voor ons. Van uw nabijheid in ons leven. die we soms proeven en soms waarnaar tasten, maar waarvan we toch vertrouwen dat u er bent. Wij danken u, Vader. Tegelijk bidden we u ook. Als het duister is om ons heen, ontsteek dan een licht. Een licht dat nooit meer dooft. Vader, wij bidden u. Voor onze zieken. Heer, we zijn erg geschrokken van het bericht dat er bij broeder Johan Danhof een hersentumor is geconstateerd. Wij bidden u, Heer, wilt u heel dichtbij Johan en Ali zijn? Wilt u hun leven dragen in de storm waar ze nu opeens in verzeild zijn geraakt? Wilt u daarbij zijn, Heer? We bidden ook om zegen en om wijsheid voor de artsen. Als er gezocht wordt naar wat de beste behandeling is. We verwachten alles van u. Maar we verwachten ook en we hopen ook dat u langs die weg wilt zegenen. En wilt u genezing geven. Vader, we willen u bidden voor de vader van Arnold Huijbrechts. Die een herseninfarct kreeg. Wilt u deze broeder nabij zijn? Wilt u zijn bij Arnold en Danielle en allen om hen heen? Wilt u ook daar nabij zijn, Heer, en herstel geven en genezing? Wij willen u danken en ook bidden voor broeder Ad van der Weert. Dank u wel dat de operatie goed ging. Wilt u geven dat op lange termijn de pijn, de rugklachten zullen verdwijnen en wilt u ook nu nabij zijn in deze periode van herstel. Wilt u kracht geven en verlichting. We willen u danken en bidden met Marie-José de Vos en haar man Nico. We danken u voor een goede uitslag. We danken u voor de hoop die dat geeft. En we willen blijven bidden voor haar. Wees haar nabij alstublieft. Geef kracht. Geef herstel alstublieft. En ook de kracht om alles te verwerken wat er gebeurt in haar leven. Zegen deze mensen. Goede God, u kent ons. U heeft ons bestaan in de moederschoot geweven. We danken u voor het wonder van het leven van Miles. We danken u met zijn ouders en grootouders. Dank u dat alles goed mag gaan. En wilt u dit kind zegenen en op zijn levensweg met hem meegaan. Vader, u kent ons. Ook als er geen grote dingen spelen in ons leven. U kent ons bestaan. Hier in de preek hebben we het thema benoemd van hoe we naar onszelf kijken. We danken u als we met balans in het leven staan. Dat is een gave van u waarvoor we u danken. Help ons dan om hier antwoord te geven aan uw opdracht van ons leven om u lief te hebben met onze krachten. Met ons verstand en ons gevoel en onze naaste als onszelf. U kent ons ook, Heren, als we het moeilijk vinden. Hoe we naar onszelf mogen kijken. Heer, wilt u ons helpen. En met uw liefdevolle nabijheid met ons meegaan. Dat we ons meer en meer mogen leren zien als geliefd kind van u. Mogen leven in hoop om ook de onvolmaaktheden in ons bestaan een plek te geven. Zegen ons ouderen en jongeren en alles ertussenin. Heer, wees ons nabij alstublieft. We willen u danken en bidden voor wat we met elkaar hier beleven als gemeente. Wat we met elkaar delen. we gemeente van u mogen zijn. We danken u voor alle momenten van meeleven. Voor alle momenten van het delen van ons geloof, onze hoop en onze liefde. Dit komt van u. We willen u ook benoemen, Heer, onze teleurstelling. Als onze verwachtingen van de gemeente soms zo botsen met onze ervaringen. Heer, daarin zijn we allemaal heel verschillend. We hebben er net ook via Annelies iets over gehoord, over de avond van afgelopen donderdag. Wij vragen u, Vader, zoals u in ons leven begonnen bent, in onze gemeente, wilt u met ons verder gaan? Ons wijsheid geven om ook steeds nieuwe wegen te zoeken. Geef ons een open hart naar u toe, en open ogen en open oren naar elkaar toe. En misschien ook de vrijmoedigheid om wat meer met elkaar te delen. Zegen ons alstublieft. En houd ons in uw handen. En vernieuw ons naar uw bedoeling. Heere God, Vader, we vragen u heel veel. Ook heel veel dingen over ons als gemeente, onszelf. Heer, we willen u ook bidden voor de wereld waarin we leven. Heer, laat uw koninkrijk komen. Laat uw recht, uw gerechtigheid mogen oplichten. In ons land. In deze wereld. De brandhaarden van het bestaan. We denken aan die oorlog in Syrië. Die steeds maar voortduurt. En ook in Mali. Zoveel plaatsen meer. We bidden u voor allen die leiding geven. Op deze wereld. Die verantwoordelijke taken dragen. En vandaag willen we u ook met name danken en bidden voor onze vorstin, koningin Beatrix. Ze mocht haar verjaardag vieren in de afgelopen week. Ze heeft bekendgemaakt dat ze voor een poosje zal stoppen als koningin. En haar verantwoordelijke taak zal overdragen aan prins Willem-Alexander en prinses Maxima. We willen u danken voor onze vorstin. Wilt u haar kracht geven? Ook troost en uw nabijheid. En wilt u de kroonprins en zijn vrouw zegenen met hun gezin. Om zich nu heel gericht voor te bereiden op wat er nu komen gaat. We danken u voor hen en we bidden hen uw zegen toe. Vader, wij danken u dat we tot u mogen bidden. Dat we mogen geloven en vertrouwen dat we bij u een geopend oor vinden. Omdat we u bidden in de naam van Jezus Christus. Wij danken en loven u om die naam. Vader, Zoon en Heilige Geest, u zij de lof en de eer en de glorie. Amen. Zo mooi de kinderen gaan straks met ons zingen het lied Ik ben nooit alleen. We wachten even tot de kinderen terugkomen uit de kidsprees. Daarna zal ik de geloofsbelijdenis voorlezen en onze slotzang zal zijn gezang 281.
goedemorgen allemaal. We hebben ons best weer gedaan met deze kanjers. Allemaal heel goed hebben ze gezongen boven. Drie solisten, Eva, Josien en Mette. En de andere kinderen zijn het koor. Iedereen hebben we nodig. Je bent nooit alleen. Ik ben nooit alleen, want Jezus woont in mijn hart. Op het eind, het lied bestaat uit twee delen, maar we vinden het leuk om met het koor en met de gemeente het eerste deel te zingen. Oké, daar gaan we. Zet hem op, hè, jongens.
Geloven is iets persoonlijks, is iets van jezelf, tegelijk ook iets van samen. Iemand heeft dus gezegd, als je geloofsbelijdenis doet, is dat eigenlijk net alsof je samen in een koor gaat zingen. Iedereen heeft zijn eigen stem, soort van stem, en soms heb je ook een meerstemmig lied en toch is het hetzelfde lied. Nou, op die manier gaan we nu samen ons geloof belijden. Ik leef de geloofsbelijdenis voor. Laten we ons hart omhoog heffen naar God en in ons hart meespreken met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Als gezegende mensen uit deze dienst gaan en op weg gaan met onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.